u wel, Vader in de hemel, dat u Kees ook bereid heeft gevonden om in uw woord te duiken, om erin te spitten en te graven en mooie schatten naar boven te halen. En ik wil u bidden, zegent u hem met vrijmoedigheid om te delen wat u op zijn hart geeft. Heer, wilt u ons als gemeente ook zegenen dat onze oren open zullen staan, dat we bereid zullen zijn om ons hart te spiegelen met uw woord. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Het is voor mij iets bijzonders dat ik vandaag weer iets uit het woord van God met u mag delen. En ik heb een bijzonder onderwerp wat ik met u wil delen. En dat is het onderwerp dood en leven. Niet leven en dood, dood en leven. In die volgorde. En ik wil u daar graag een paar dingen over vertellen, naar aanleiding van de geschiedenis van de jongeling van Nain. Lucas 7. Lucas 7, vanaf vers 11. En het gebeurde vervolgens dat hij, dat is de Heer Jezus, naar een stad ging, Nain geheten. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote menigte. Toen hij nu de stadspoort naderde, zie een gestorvene werd uitgedragen. Een enige geboren zoon van zijn moeder. En zij was een weduwe. En een aanzienlijke menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. En hij zei tot haar: ween niet. En hij kwam dichterbij, hij raakte de baar aan en de dragers stonden stil. En hij zei: jongeman, ik zeg je, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving allen en zij verheerlijkten God en zeiden: een groot profeet is onder ons verwekt en God heeft zijn volk bezocht. En dit woord over hem ging uit in heel Judea en in de hele omtrek. Een heel bijzonder verhaal. Twee menigten. Twee grote groepen mensen. De een komt uit de stad, de ander is op weg naar de stad. Het centrum van de ene groep wordt gevormd door de dood. Het centrum van de andere groep wordt gevormd door het leven. Want de Heer Jezus is daar. En hij is de bron en het fundament van het leven. In de ene groep heerst verdriet en wanhoop. In de andere groep heerst hoop en verwachting. En die twee komen bij elkaar. De jonge man is gestorven. Bij de schepping, toen God het leven gaf, heeft hij de mens gemaakt en hij heeft de adem in de neus van de mens geblazen. En zo is de mens een levend mens geworden. Maar door de zonde is dat leven gecorrumpeerd, kapot gemaakt. En God zegt: het is de mens gezet om eenmaal te sterven. Want de dood is onverbindelijk verbonden met dat leven. Dat kan niet anders. Want de dood is het machtigste wapen van de Satan. En de gevolgen van de zonde zien we hier bij deze jonge man. En in het verdriet van zijn moeder. En ze komen bij elkaar. En er staat er: toen de Heer haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. Ik vind dat zo'n prachtige uitdrukking. En we zien dat vaker in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus wordt geconfronteerd met de gevolgen van de zonde voor zijn volk en de mensen, staat er dat hij met ontferming werd bewogen. Weet u, letterlijk staat daar, zijn ingewanden keerden zich om. Zo sterk was zijn gevoel als hij geconfronteerd wordt met de ellende van die vrouw. Zijn ingewanden keerden zich om. Weet u, wij kennen ook een woord en dat woord heet medelijden. En het is het woord wat Paulus gebruikt als hij het heeft over de gemeente. Hij zegt, als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. En meelijden betekent dat je deel wordt van de pijn en het verdriet en de angst van de ander. Meelijden. Maar in ons dagelijks leven heeft dat woord eigenlijk zoveel aan kracht verloren, dat in heel veel gevallen het niet meer is dan, ik vind het rot voor je, ik vind het vervelend voor je. En het gebruik van sociale media draagt daar niets aan bij in positieve zin. Wanneer bent u voor het laatst zo betrokken geweest bij iemand dat uw ingewanden zich in u omkeerden? Dat u daardoor echt, want ingewanden zijn in de Bijbel altijd de plek van de gevoelens. En zo is de Heer Jezus. En hij gaat naar die vrouw toe. En hij zegt tegen haar, ween niet. Je moet niet huilen. Ik denk dat er best wel veel mensen zijn geweest uit die stad die dat ook tegen haar gezegd hebben. Tegen beter weten in. Want ze wisten, ze hadden haar niks te bieden. Die vrouw was al eerder naar het graf gegaan. Ze had haar man begraven. Ze was weduwe en die was ook haar enige zoon gestorven. Ze had geen enkel bestaan meer. Er was niemand die voor haar zorgde. Het gevolg van dit hele verhaal is dat zij moet gaan bedelen om in leven te blijven. Alles verdwenen door de dood. En de Heer Jezus zegt, je moet niet huilen. En weet u, als de Heer Jezus tegen jou zegt, je moet niet huilen, dan heeft hij daar een reden voor. En hij heeft een oplossing. Want de Heer Jezus wist dat hij daar stond in de kracht van de Geest van God. De Heer Jezus wist dat hij daar stond als degene die uiteindelijk aan dat kruis de dood volledig zou overwinnen. En hij raakte baar aan. En daardoor komt hij direct in confrontatie met de dood. En hij wist dat eenmaal zou hij die dood in de ogen zien. Als hij aan het kruis straf voor de zonde zou dragen. Als hij daar zijn leven zou moeten geven. En hier staat hij bij die baar. En hij zegt tegen die jongen. Jongeman, ik zeg je, sta op. En de dode ging overeind zitten en hij begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Een geweldig wonder. We hebben niet eerder in het Nieuwe Testament gelezen dat de Heer Jezus een dode heeft opgewekt. Dat was nog nooit vertoond. En we kunnen ons voorstellen dat de mensen God verheerlijken door datgene wat ze voor hun ogen hebben zien gebeuren. Maar wat heeft dat ons te zeggen? Weet u, Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs. En hij zegt, jullie waren vroeger, of wij waren vroeger eigenlijk allemaal dood in onze overtredingen en in onze zonden. Geen vrucht voor God. Nutteloos leven. Net zo goed als deze jonge man geen nut meer had voor zijn moeder, want hij was gestorven. Hij kon niets meer voor haar doen. En Paulus zegt, jullie waren allemaal dood in de overtredingen en de zonden van je leven. Er was niets anders. Maar net zo goed als bij deze jonge man komt de Heer Jezus naar ons toe. En hij raakt de baar aan. En hij zegt, ik ben degene die jou het leven geeft. Eerste hoofdstuk van Johannes staat dat in hem was het leven. Hij was dat leven. En hij was degene die dat leven kon geven. En dat zegt hij ook. En het leven wat de Heer Jezus geeft, dat wordt in Johannes 10, het verhaal van de goede herder, beschreven Als het leven in overvloed. En in 1 Johannes 5, ik ga dat toch even die tekst lezen. Daar staat: dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het leven wat de Heer Jezus ons geeft is het eeuwige leven. Maar wat is dat, het eeuwige leven? Daar wil ik u graag wat over vertellen. Ik ga eerst vertellen wat het niet is. Het eeuwige leven is niet iets wat we in de toekomst krijgen. Maar het eeuwige leven is iets wat we nu al hebben. De allerbekendste tekst die we allemaal kunnen citeren, Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wauw! Dat is het dus niet. Eeuwig leven is ook niet dat wij altijd maar blijven voortbestaan. Dat is niet de bedoeling van eeuwig leven. Want alle mensen die niet in God geloven, blijven ook eeuwig voortbestaan. Eeuwig leven is niet kwantiteit, hoeveelheid. Eeuwig leven is kwaliteit. De inhoud van het leven. En de derde, eeuwig leven is niet een of andere energie, of een vibe, of een gevoel, of wat dan ook. Eeuwig leven is een persoon. En die persoon is de Heer Jezus. De Bijbel zegt dat dat eeuwige leven verborgen was bij God in de Heer Jezus. En dat dat vanuit hem aan ons is geopenbaard. Christus Jezus in mij. Het eeuwige leven. In Johannes 17, dat is natuurlijk een hele belangrijke tekst. Daar zegt de Heer Jezus in zijn gesprek met zijn vader: Vader, het uur is gekomen, vers 1. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. Eeuwig leven is kennen. En in de Bijbel is kennis nooit informatie. Het is altijd relatie. Als de Bijbel spreekt over kennen, gaat het er niet om dat wij iets uit ons hoofd kunnen opzeggen of wat dan ook. Als de Bijbel spreekt over kennen, dan betekent dat relatie. Amen. En de Heer Jezus zegt dat eeuwige leven, dat brengt jullie in relatie met de eeuwige God, de enige waarachtige God, en met zijn Zoon Jezus Christus. En weet u, de relatie waar de Heer Jezus ons door het eeuwige leven inbrengt, dat is een relatie van de eeuwige Zoon met de eeuwige Vader. Het is het leven van het Vaderhuis. Het is het leven zoals de Heer Jezus dat in zijn hele leven beleefd heeft. In de schoot van de Vader, zo dicht bij de Vader. Een leven wat volkomen overheerst wordt door de liefde die de band is tussen de Vader en de Zoon. Dat is het leven wat de Heer Jezus ons geeft. Dat is het leven waarvan hij zegt: leven in overvloed. Er is niet meer dan dat. Het is het leven in het huis van de Vader. Er was niemand die de Heer Jezus, die de Vader zo goed kende als de Heer Jezus. En er was niemand die de Zoon zo goed kende als de Vader. En de Heer Jezus zegt dat eeuwige leven, dat heeft zoveel kwaliteit, dat brengt jou in dezelfde plek die ik had bij mijn vader, in het vaderhuis. En hij zegt: alles wat God jullie wilde geven, dat heb ik jullie gegeven. Het is daar. En weet u, wij zijn zo vaak bezig met het vergeven van onze zonden en al die dingen meer. En het is fantastisch als je dat mag weten. Maar het is de deur waardoor we naar binnen gaan. En achter die deur ontdekken we het grote geschenk van God, het eeuwige leven. Het kennen van de Vader, zoals de Heer Jezus hem kende. Het kennen van de Zoon, zoals de Heer Jezus hem kende. Weet u, Het ontroert mij gewoon. Toen ik hierover nadacht bij het voorbereiden van deze dienst. En dit ontroert me nog steeds. Want het is gewoon zo groot. Ik kan dat gewoon niet bevatten. Het is te veel. Paulus schreef aan de Efeziërs dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Dat is het eeuwige leven. En dat heeft hij aan ons gegeven. We hebben dat geweldige pak van hem ontvangen. Hij heeft ons in verbinding gebracht met de Vader. Maar daarvoor moest hij eerst zelf in de dood gaan. Hij moest sterven. Hij moest zijn leven afleggen. Hij moest arm worden, zodat wij door zijn armoede rijk zouden worden. En als God ons rijk maakt, dan is er niks meer te geven over. Het is het leven van het Vaderhuis. In de intimiteit met de Vader. Weet u, het Joodse volk kende God niet als Vader. Hij wordt wel Vader genoemd, maar het is dan degene die het volk heeft voortgebracht. Maar een Jood, een Israëliet heeft nooit een intieme, persoonlijke relatie gekend met de Vader. Dat bestond niet. Zelfs als de Heer Jezus zijn discipelen leert om te bidden, dan zegt hij onze Vader. Niet jouw Vader of mijn Vader, onze Vader. Dat is zoals het Joodse volk hem kende. Zo kenden de discipelen de Vader toen de Heer Jezus nog niet was gestorven. Maar als hij gestorven is, dan heeft hij daar als hij opgestaan in die tuin een ontmoeting met Maria. En hij zegt tegen Maria, raak mij niet aan. Maar je moet naar mijn broers gaan en je moet tegen ze zeggen, ik vaar op naar mijn Vader, die nu ook jouw Vader is. Ik vaar op naar mijn God, die nu ook jouw God is. Dat was het geheim wat de Heer Jezus daar vertelde. En door het eeuwige leven zijn wij in die persoonlijke relatie tot God gebracht. Wij mogen hem kennen als Vader. En hij zoekt onze intimiteit. We praten wel eens over de intimiteit met God. Maar dit is de intimiteit van de Vader. In de atmosfeer van het Vaderhuis. De eeuwige plek waar de Heer Jezus van eeuwigheid, de Zoon van eeuwigheid is geweest in verbinding met zijn Vader. En die plek heeft hij nooit, zelfs toen hij als mens hier op aarde was, spreekt hij over zichzelf als de Zoon van God die in de schoot van de Vader is. Nooit heeft hij die plek verlaten. Hij was altijd de Zoon van God. En zo mogen wij ook hier op aarde, in het leven wat wij hier hebben, leven in gemeenschap, in intimiteit met de Vader. En daarmee mogen we al een stukje van het Vaderhuis hier naar beneden brengen, in ons eigen leven. Dan mogen wij de vruchten voortbrengen waar God zo naar op zoek is. De vruchten die hij zijn gezien heeft in zijn eigen Zoon. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen lezen we dat verschillende keren God de hemel openmaakt. En zegt, dit is mijn geliefde Zoon. Ik ben zo blij met hem. En weet u, hij wil dat van ons allemaal zeggen. Dit is mijn geliefde dochter, ik ben zo blij met hem. Want ik zie wat het eeuwige leven in hem heeft uitgewerkt. Er is niets meer. Ik heb eens iemand horen zeggen, als we straks in het Vaderhuis zijn in de hemel, is er niets meer wat God ons kan geven, want hij heeft ons alles al gegeven. Het enige wat we daar niet hebben, dat zijn de verleidingen, de zonden, noem al die dingen op, waar we hier op aarde zoveel last van hebben. Allemaal weg. En dat mogen we nu al gaan ontdekken. En ik moest zo denken aan die plaat daar, zaaien, ontkiemen, wortelen, groeien. Ik denk dat bij heel veel van ons dat eeuwige leven nog maar zo'n heel klein zaadje is, diep in de grond, wat heel langzaam begint te ontkiemen. Want om dat eeuwige leven te kennen, zullen we moeten leven in de relatie met de eeuwige Zoon en de eeuwige Vader. Weet je, het is zo groot. Ik kan het gewoon niet uitleggen. Het is zo groot. Maar het is het heilige woord van God wat hij aan ons door wil geven. En hij zegt, ik hou zoveel van jullie. Ik geef jullie alles wat ik heb. Ik geef jullie mijn Zoon. Ik geef jullie het eeuwige leven. Alles wat ik heb voor jullie, geef ik jullie nu al. En je mag ermee aan de slag gaan. En waarom laten we dat pak allemaal onuitgepakt? Waarom gaan we niet aan de slag om dat pak open te breken en zeggen, ik wil meer, ik wil wel, er is zoveel meer. Waarom blijven we maar hangen? En ik zeg het met alle eerbied, bij het feit dat onze zonden vergeven zijn. Weet u, die tekst in Johannes 3, vers 16, daarvan wordt gezegd, het is de meest bekende en tegelijkertijd de meest onbekende tekst van de Bijbel. Want er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, verlossing van zonde ontvangt, vergeving van zonde ontvangt. Weet u, al die dingen, die basisdingen. Maar dat staat er niet. Er staat het eeuwige leven. Dat heeft hij ons gegeven. En dat stijgt uit boven alles wat wij kunnen bedenken. En God zoekt in u en in mijn hart het antwoord. Hij zoekt iedere dag opnieuw de intimiteit met zijn kinderen. En weet je, ik wil u uitdagen om in de dagen die voor ons liggen, en misschien al heel lang zelfs, in de stilte de intimiteit met de Vader te zoeken. Helemaal alleen. Helemaal alleen. Tegen de Vader te zeggen, ik wil graag even bij u zijn. Weet je, de Vader zoekt jouw hart. Peter heeft laatst gesproken, ook onder andere over het boek Spreuken, hè, waar die vader allerlei instructies aan zijn zoon geeft. Maar de kern van het boek wordt gevormd door die ene tekst. Er staat, mijn zoon, geef me je hart. Dat is alles. En als je zo in de intimiteit van de Vader bent, dan mag je tegen de Vader zeggen, niet alles wat je nodig hebt, niet alles wat je graag wilt. Dat mag ook, daar hebben we onze gebeden voor. Prima, vooral mee doorgaan. Maar de Vader zegt, ik wil jouw hart zien. Wat gaat er in? Durf je tegen mij al de geheimen van je leven te vertellen? Durf je mij, bij mij je ziel bloot te leggen? Om al je twijfels, al je angsten, alles wat je meemaakt, gewoon tegen mij te zeggen. Ja, natuurlijk meen ik het, maar ik wil zo graag dat je het tegen mij zegt. Want ik wil jouw hart proeven. Want dan mag je ook mijn hart proeven. En dan mogen we zijn in de schoot van de Vader. Zoals de Heer Jezus van eeuwigheid was in de schoot van zijn Vader. Er is geen mooiere plek denkbaar. In de hemel en op de aarde. En dat eeuwige leven wat God ons geeft, wat de Heer Jezus ons geeft, is het leven dat dwars door de dood gaat. Want ook al sterven wij als mensen, dat eeuwige leven brengt ons en gaat met ons mee. En we zullen tot in alle eeuwigheid genieten van dat eeuwige leven. En we mogen het nu al ontdekken. We mogen het nu al omarmen. We mogen het nu al deel maken van onszelf. Want Hij heeft het gegeven. En Hij daagt ons uit. Hij daagt ons uit om iedere dag bij Hem te komen. Weet u, al is het maar een paar minuten. Om gewoon stil te zijn voor God. Stil te zijn voor je Vader. Zeggen, Vader, ik wil graag even bij u zijn. Om te zeggen, Vader, er zijn dingen in mijn leven die ik graag tegen u wil zeggen. Durft u alle geheimen van uw leven met de Vader te delen? Gewoon hardop. Durft u daar woorden aan te geven? Durft u woorden te geven aan uw gevoelens en uw gedachten? En die te delen met uw Vader? Hij is de meest veilige plek. De schoot van de Vader is de meest veilige plek die we ons kunnen bedenken. We mogen alles tegen hem zeggen. Hij zegt, kom bij mij. En ik bid zo dat in ons allemaal, ook bij mij, het eeuwige leven steeds meer gestalte gaat krijgen. Zodat het Vaderhuis in mijn leven zichtbaar gaat worden in de gemeente en in deze wereld. We hoeven niet te wachten tot we daar zijn. God zegt, ik geef het je nu al. En je mag er nu al van genieten. Je mag er nu in groeien. Je mag er nu in toenemen. En ik zei al voor sommigen, is misschien dat eeuwige leven nog maar een klein zaadje wat nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. Voor anderen is het misschien een aardige woorden die net boven de grond uitkomt. Voor nog anderen is het misschien bezig met het rijpen en vruchten voor te brengen. En God kijkt er zo naar uit dat we die vruchten voor hem voortbrengen. De vruchten van het eeuwige leven. Dat is het leven van zijn zoon. En zoals hij met groot plezier, groot welbehagen gekeken heeft naar zijn zoon toen hij hier op aarde was. Kijk, ik verlang ernaar dat jullie worden zoals hij. In mijn intimiteit. Altijd. En als we dat gaan leren, als we straks in het vaderhuis zijn, verandert er gewoon helemaal niks. Dan is het net als Henoch die wandelde met God en op een gegeven moment was hij niet meer, want hij was bij God. Maar dat was hij al zijn hele leven gewend. Zoveel veranderde er voor hem niet. Wat zou dat fantastisch zijn als we zo leren te leven in de atmosfeer van het vaderhuis. En dat is de boodschap die ik op mijn hart heb. Om vandaag met jullie te delen. En ik daag jullie uit. Iedere dag, al is het maar een paar minuten, stil te zijn bij de Vader. En je hart voor hem open te doen. En alles tegen hem te zeggen, alles met hem te delen. Maar ook om gewoon stil te zijn bij de Vader. Om hem de gelegenheid te geven om met jou te delen. Want dat is waar hij naar verlangt. Alle zegen. God in zijn hart als voor ons, heeft hij ons gegeven, tot eer van hem. Amen. Zullen we samen bidden? Misschien wilt u gaan staan. O Vader, hoe groot bent u? Hoe groot is uw genade en uw liefde? Dat u ons in de Heer Jezus het eeuwige leven hebt gegeven. Hoe groot is het dat u nu al in ons leven hier op aarde ons alle geestelijke zegening wilt geven die u voor ons klaargemaakt hebt. Hoe groot is het, Vader, als wij de intimiteit van uw vaderhart mogen zoeken en mogen vinden en mogen beleven in ons leven. Vader, wij kunnen geen woorden vinden om u te danken, om uw naam groot te maken, om u te prijzen. En u, Heer Jezus, voor wie u bent, hoe u uw leven gaf, hoe wij door u de aanbidding voor God mogen doen. Alles aan u, zo wonderlijk, zo groot. En wij eren u, o Vader. Wij prijzen samen uw geweldig grote naam. En wij danken u voor wie u bent. En wij danken u voor de plek die u ons nu al hebt gegeven bij u in het Vaderhuis. Amen.